Hallo!
Hei, Oskar! Kom inn!
Hei,
kom lekker binnen.
Ik ben in het huis van Marvin en Luc. Een heel ander huis dan dat van Anna en Janneke. Strak. Een beetje zakelijk ingericht. Met mooie spullen.
3 jaar geleden zijn we hier komen wonen. En eigenlijk hebben we zo'n beetje alles gestript tot op het skelet. En alles weer opnieuw opgebouwd. Het was een oude jaren 60 woning.
We hebben alles eruit gehaald. En letterlijk stonden we hier op het zand beneden. En we konden naar de nok toe van de pannen kijken.
Ja, ja. Wat een klus, man.
Ja, ja. Dat heeft me 5 jaar van mijn leven gekost.
Een huis dat je een gevoel geeft van ruimte. Wie zijn die mannen met wie Anna en Janneke het grote avontuur willen aangaan? De 2 mannen die donor zijn van de 2 babytjes die ze verwachten. Want Janneke is in verwachting van het kindje van Marvin en Anna draagt het kindje van Luc. Het is de bedoeling dat het kindje van Anna na de geboorte naar de papa's gaat. En dat het kindje van Janneke wordt opgevoed door de 2 mama's. 4 mensen. 2 vaders en 2 moeders. Die alle 4 het beste willen voor deze 2 kinderen die binnenkort geboren worden. 4 mensen die voortaan voorgoed met elkaar verbonden zijn. En ik ben Joska, film- en podcastmaker, en ik ben gefascineerd door dit verhaal. Wie zijn Luc en Marvin? En hoe raakten zij, de papa's, hierbij betrokken?
Ik ben Luc, ik ben 29 jaar en dat betekent dat ik dit jaar 30 word. Waar ik heel erg tegenop kijk. Ik ben geboren en getogen in Veldhoven. Ik ben opgegroeid als enig kind. Mijn ouders... Altijd bij elkaar gebleven, zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd. En wat ik voor ons kind wil, volgens mij heb ik het wel ooit een keer gevraagd. En toen was volgens mij het antwoord heel makkelijk. Prima, heel lief, zorgzaam, aardig. En ik woon nu samen al met Marvin, ik denk zo'n 8 jaar, 7, 8 jaar.
Ik ben Marvin en ik ben geboren en getogen, zoals ze dat altijd mooi zeggen, in Os. En het is altijd thuis heel liefdevol geweest en ik denk het beste kan omschrijven is dat we in een mooie tweekapper in Os wonen. Met eigenlijk altijd wel minimaal 1, vaak 2 honden in huis. En eigenlijk altijd wel heel erg beschermd en fijn, ook daar gewoond in een cirkel van mensen die we allemaal wel kenden. En ja, ik moet zeggen dat ik me altijd heel erg veilig heb gevoeld. Ja, thuis.
Sinds wanneer merkte Luc dat hij op mannen viel en niet op vrouwen?
Ja, wanneer merk je dat? Niet. Dat is gewoon iets wat in je zit. En ik merkte wel... dat op de middelbare school je met andere jongens omging, een groepje in de pauze, zeg maar, je boterhammetjes had te eten, dat daar opeens de gesprekken een andere kant op gingen waar ik niet over mee kon praten. En dat was dan wel uit pure desinteresse.
Schuin tegenover mij woonde een goede vriend van mij. En heel vaak... gingen we na school samen spelen, kwam hij voetballen... of dan gingen we naar de speeltuin of met heel veel buurtkinderen voetballen. En in ieder geval, hij kwam me eigenlijk altijd heel vaak halen. Dus dan zag ik hem vanuit zijn huis richting ons huis lopen. En dan kwam hij me ophalen. En ik weet nog wel een keer dat hij dat deed en dat ik dacht... Oké, daar komt hij aan. En dat ik mezelf klaarmaken was en mijn schoenen aanpakken was. En dat hij eigenlijk langs ons huis liep en mij soort van oversloeg. En ik weet dat ik daar zo van ontdaan was. Ik was denk ik 1 jaar of 12. En ik was daar zo van ontdaan dat ik dacht... waarom ga je nou... Je bent mijn vriend en waar ga je nou heen? En hij ging overduidelijk iemand anders ophalen. Hoe kan dat nou? En ik was daar zo van... van mijn apropos dat ik dacht... Dit is wel heel heftig. Nou, en ik dacht ook wel... ik heb vlinders in mijn buik. Ik vind het ook wel een hele knappe jongen. En ik denk dat ik toen voor het eerst een beetje bedacht, zal ik dan verliefd zijn of zo? Ja, dat was een heel moeilijk moment. Ook omdat ik dacht, ja, wat moet ik hier in godsnaam mee? En ik durfde het echt met niemand te delen, heb ik ook niet gedaan. En ik denk dat ik echt 4 jaar later pas bedacht, nu wil ik er iets mee en nu durf ik iets te vertellen. En ik denk dat 4 jaar echt wel heel moeilijk is geweest, omdat ik een soort van mega geheim bij me droeg. En bedacht, ja, als ik dit vertel, dan raak ik echt iedereen kwijt. Ik heb ook dat echt in me gehouden tot ik denk een jaar of 16 was. En toen zat ik buiten met mijn moeder en mijn broertje. En we waren macaroni aan het eten en ik vond er al niks aan. En op een of andere manier, toen ik de eerste hap probeerde weg te slikken, toen kwam er ook een soort van brok naar boven. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon nu vertellen. Ik ga het nu vertellen. En toen ben ik soort van naar de keuken gelopen en mijn moeder liep ook naar de keuken. En ik hing tegen het aanrechtblad aan en toen begon ik eigenlijk te huilen. En toen zei ik, mam, ik denk dat ik op jongens val. En mijn moeder begon eigenlijk meteen ook te huilen. En toen zei ze, ach aapje, dat geeft toch helemaal niks. En mijn broer vond het ook meteen hartstikke prima, maar dat is ook echt een schat. En die vindt eigenlijk alles en iedereen prima. Mijn moeder had wel zoiets van, ik wil wel dat je het met je vader deelt. Dat vond ik heel spannend op de een of andere manier. Ook omdat ik dan dacht, ja, weet ik veel, een man vindt dat misschien nog net wat moeilijker of zo. En ik denk dat mijn vader wel een van de mooiste reacties heeft gegeven die ik ooit heb gehad. Omdat je toch vaak mensen de neiging hebben om de leegte die ze dan zelf voelen te vullen. Of de twijfel. En dan gaan zeggen, dat is toch helemaal prima. En ik accepteer het toch. En dat is toch helemaal niks aan de hand. En dat kan ook. En mijn vader zei eigenlijk volgens mij alleen maar, tenminste hij zei een hoop, maar het meest wat me bij is gebleven is, maar als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig. En dat is natuurlijk gewoon, ja, dat wil je natuurlijk horen. Ik was denk ik 21 of zo, 22 toen ik Luc leerde kennen. We vertellen heel graag natuurlijk over een strand en een strandbal die verdwaald raakte. En iemand die verdrinkt en de ander redt. En weet ik veel, dat zoiets, maar het is gewoon op Tinder. Ja.
Ja, Tinder. Marvin en ik kennen elkaar van Tinder. En eigenlijk, Marvin die kwam uit een relatie van 2 jaar. Was toen al een tijdje single. Had ook een relatie achter de rug. En was ook een jaar, anderhalf jaar single. En we zaten eigenlijk alle twee op de datingsite, zeg maar. Met de gedachte, weet je wat, nog 5 profielen doen we liken. En als dat het niet wordt, dan houden we het gewoon heel even voor gezien. Dan is het gewoon een paar maanden weer even de app verwijderen. En dan hebben we het weer rustig in ons leven.
En ik zag een hele knappe jongen een foto voorbij komen. En toen dacht ik, nou ja, weet je, geen een van die gesprekken loopt op iets uit. Maar ik probeer het. En we raakten eigenlijk aan de praat. En dat is eigenlijk niet meer opgehouden.
En ik moet heel eerlijk zeggen dat vanaf moment 1 het ook goed voelde. Je merkte vrij snel als je met iemand aan de klets raakte of het wel of niet wel iets kon worden. En ik moet zeggen dat bij Marvin dat wel redelijk snel meteen ook goed voelde. Ja.
En toen hebben we denk ik een maand of 3, 4 gedate. En toen liepen we richting de film. En toen zei een van ons, Luc denkt dat hij het was, ik denk dat ik het was, dat we zeiden, laat het beestje maar een naam geven. En toen hebben we een relatie gekregen. Wat trouwens wel heel tekenend is. Sommige vrienden die vinden het ook heel leuk om daarmee de draak te steken, is dat we alles zo in overleg doen. We zijn zo van, in overleg hebben we een relatie gekregen, in plaats van dat één iemand vraagt. In overleg hebben we besloten dat we willen gaan trouwen. Op een of andere manier plannen we heel veel van deze grote dingen in overleg of zo. In plaats van dat één iemand het voortouw neemt en zegt, wil je met me trouwen of wil je verkering? Nee, dat gaat allemaal soort van in conclaaf.
En wat ben je aan het doen nu?
Ja, de kinderkamer in elkaar aan het zetten.
Schiet het een beetje op?
Ja, langzaam maar zeker.
Kan de kleine komen?
We zijn er helemaal klaar voor. Ja, de luiers zijn gekocht, de babyspulletjes liggen in de kast. Dus laatste finishing touch.
Als ik de mannen samen zo zie, dan denk ik een gelukkige, evenwichtige relatie. Ze wonen in een lekker huis, ze hebben allebei werk dat ze leuk vinden. En ze zijn op een leeftijd dat veel hetero-stellen aan kinderen beginnen. Hoe is dat voor hen?
Ja, hoe zit het met de kinderwens? Ja, ik heb eigenlijk altijd wel een kinderwens gehad. Ik weet niet waarom. Ja, waarom heb je een kinderwens? Geen idee. Lijkt me gewoon altijd heel erg leuk. Heel erg fijn.
Voor mij is het altijd een rollercoaster geweest met wel kinderen, geen kinderen. Waarin ik dacht, bij een man en een vrouw is dat de natuurlijke volgende stap in een relatie en speelt dat heel erg. En ik wist dat dat voor ons natuurlijk niet een makkelijk gegeven zou worden. Waarbij ik ook wel een persoon ben die, als ik dat weet, ook wel mijn eigen probeert te temperen met, oké, je moet ook niet, je kan wel alles willen, maar als je al van tevoren af weet van, het gaat waarschijnlijk niet lukken, ben je dan jezelf niet aan het opzetten om te falen, zeg maar. Ja, hebben dan wel zin om heel het traject in te gaan als je al eigenlijk weet van, ja, daar gaat hem toch waarschijnlijk niet worden. Dus voor mij is het altijd heel erg twijfelachtig geweest. En aan de andere kant zit er diep van binnen ook echt wel mijn toekomstvisie. Marvin en ik in een camper Zuid-Frankrijk met twee koters die lekker gaan zwemmen.
Luc zit dus op tegen het gedoe om als homostel aan een kind te komen. Maar voor Marvin is het een heel ander verhaal.
Heb ik mijn kinderwens een beetje opgegeven toen het bleek dat ik op mannen viel? Nee. Ik heb denk ik altijd wel gedacht, ik krijg hoe dan ook kinderen. En dat gebeurt toch wel. Hoe dat ook gebeurt, dat weet ik nog niet, maar dat gebeurt wel. Eigenlijk ook nooit echt de hoop opgegeven of zo. Maar ook niet al heel lang gesprekken met mensen, bijvoorbeeld iemand die voor ons zou willen dragen of een adoptieproces in of een pleegouderproces, helemaal niet. Maar ergens altijd geweten, er komt wel iets op mijn pad. Ja, nou dat bleek ook.
Want zomaar, out of the blue, wordt het hen op een presenteerblaadje aangeboden. Al hebben beide mannen het eerst helemaal niet door. Met de beste bedoelingen is een podcast van Zand en Zink Storytellers by Nature. In samenwerking met Omroep Brabant. Regie Joska Zinkweg, montage René Derks. Met heel veel dank aan de aanstaande papa's Marvin en Luc en de mama's Janneke en Anna voor het openhartig delen van dit bijzondere verhaal.